Gemeente, het verbond neemt in de Bijbel een heel grote plaats in. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En daarin kunt u ook weer onderscheiding aanbrengen. Al is het een doorslaggevende eenheid ten aanzien van het verbond der genade. Maar één ding geldt voor de hele verbondsgedachte in de Bijbel. Dat dit nooit automatisch wordt vervuld. Maar dat verbond altijd zijn beslag krijgt in de genade van God. En zo is in de geboorte van de Heer Jezus Christus het Oude Testament in wezenzin vervuld in het Nieuwe Testament. En u weet, testament betekent verbond. Daar zijn nog dingen over om vervuld te worden, de toekomst van de Heer. Maar de wezenlijke vervulling van het Oude in het Nieuwe Verbond heeft plaats gehad in de geboorte van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Nou, dat is één. En de vervulling nogmaals van dat verbond is van begin tot eind in de hele Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, blijft genade van begin tot eind. Dat is het meest kenmerkende van de verbondsgedachte en de vervulling daarvan in de Bijbel. Heel merkwaardig, Lucas 1, Lucas 2. Aan de geboorte van de Heer Jezus Christus gaat vooraf de geboorte van zijn voorloper, Johannes. En het merkwaardige is dan dat de overeenkomsten bijzonder sterk zijn. Eigenlijk kun je wel zeggen dat ze in alle dingen bijna helemaal overeenkomen. De voorloper heeft alle trekken ook van degene die hij aankondigt. De Zoon van God. Immers het verhaal of de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Christus wordt voorafgegaan door het verhaal of de geschiedenis van de geboorte van zijn voorloper. En nogmaals, in beide aankondiging is overeenkomst. En ook in de geboorte is een sterke oogst. Lucas 1, Lucas 2. Denk u maar aan de engel Gabriel, die voor God staat, zegt de Bijbel. Hij verschijnt zowel aan Zacharias als later ook aan Maria, dezelfde aartsengel, een belangrijke hoofdengel, de engel die voor God staat, die een persoonlijke boodschap brengt van de geboorte van Johannes aan Zacharias en van de geboorte van de Heer Jezus aan Maria. Heel merkwaardig deze overeenkomst. Je zou bijna zeggen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament reiken elkaar de hand. Als Zacharias, die hier volop staat in de christelijke dienstestament, een laatste sleutelfiguur is in het Oude Verbond, en Maria eigenlijk al staat binnen de lichtkring van het Nieuwe Testament, dan zie je eigenlijk dat beiden elkaar hier de hand geven. De laatste van het Oude Testament en deze van het Nieuwe Testament. En beiden hebben een sterke overeenkomst door de engel Gabriel en een eigenlijk net eendere geboorte, al is het verschil, maar beide geboorte van de voorloper en van de zaligmaker zijn wonderlijk. Zacharias en Elisabeth. Een wonderlijk echtpaar. Een gezegend echtpaar. Zacharias, een priester. En met de dochter van een priester. Een gezegend echtpaar. Want de Bijbel zegt, beiden waren rechtvaardig voor God. Nou, als dat zo aan je gezegd wordt in de Bijbel, en het wordt zo gezegd voor een echtpaar, dan is dat bijna vandaag de dag om jaloers op te wezen. Beiden waren rechtvaardig voor God. Uitzonderlijk. Zacharias, zijn naam betekent, de Heere gedenkt. De Heere is gedachtig. En Elisabeth betekent de God des eeds. De betrouwbare God. En die beide gedachten, de betekenis van beide namen, van Zacharias, de Heere gedenkt, en van Elisabeth, de God des eeds, de betrouwbare, die worden beide bewaarheid via het wonder van de genade in hun leven. Want het is merkwaardig, onmiddellijk na vers 6 volgt vers 7, uiteraard. Maar daar staat, en zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. Een gezegend echtpaar. Een bijzonder gezegend echtpaar. Beide rechtvaardig voor God. En onmiddellijk staat er een stuk tragedie getekend. Een tragische biografie, levensverhaal. En ze hadden geen kind. En ik denk dat dit door echte lieden vandaag de dag, die kinderloos verbleven zijn, heel diep wordt aangevoeld wat dat betekent. En ze hadden een kind. Maar wat een heel merkwaardig contrast. Zulke gezegende mensen. En dan zo'n diepe pijn. Vond u wel? Want dat betekent in hun leven dat er een radicale onmogelijkheid is op nageslacht. En dat betekent voor een mens ontzettend veel. In onze tijd is het een pijn waar je nooit te licht over denken moet. Maar het had voor Israëliet allerlei andere bijgedachten van godsdienstige aard. U moet weten, het niet ontvangen een kind was bij Israël, en dat is toch voor ons eigenlijk ondenkbaar, hè? Was bij Israël een stuk smaad. Straks dan zegt Elisabeth het zelf in vers 25, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Hoezo dan? Waarom dan? Wel, het niet hebben van kinderen, van een nageslacht, dat betekent voor Israël dat men afgesneden scheen te zijn van het heil dat God voor Israël in de toekomst werken zou via de Messias. Men was eigenlijk buitengesloten van de gang van het heil in het ontvangen van de Messias. En dat sneed heel diep in voor de Israëliet. Het verbond van God zou dan in hun leven, wat dat betreft, onvervuld blijven. Zo te zien. En je kunt alleen maar, ja, met diep respect proberen na te voelen wat dat voor deze mensen betekende, die dan toch maar te rechtvaardig voor God waren. Ik denk niet dat de psalm hier heel direct in hun leven een grote rol gespeeld hebben die wij zo vaak zingen dat venstijd. Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Elisabeth, Zacharias. Vruchteloos worden afgewacht. Elisabeth. Zacharias. En nogmaals, dat terwijl beide rechtvaardig voor God waren. Ik vind dat heel veel betekenend. Maar ik wijs u er heel nadrukkelijk op dat het dan gaat om de rechtvaardigheid van het Oude Testament. En dat betekende dat ze beiden in oprechtheid de Here kenden, dienden, vreesden. In oprechtheid. Maar, en dan moet u goed luisteren, maar nu op de drempel van oud naar nieuw, oude verbond, nieuw verbond, nu moet dit worden beleefd vanuit de toegerekende gerechtigheid van het Nieuwe Testament. Want dat is het volgende hoofdstuk. De genade zal nu heel nadrukkelijk worden beleefd in het vrezen van de Heer. De gerechtigheid van het Oude Testament moet nu worden gaan verstaan en beleefd en vertaald en vertolkt door en in de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van het Nieuwe Testament. En u voelt daar zit een drempel. Zover zeggen een hobbel die genomen moet worden. Want er gaat hier wat gebeuren. Het oude gaat nieuw worden. Het oude gaat vervuld worden. Dit heeft ook zijn lessen voor het geestelijk leven, maar dat moet u en passant dan voor uzelf eigenlijk maar zoveel mogelijk toepassen. Want die gerechtigheid van het Testament, die gaat de Heer wonderlijkerwijze openbaren. Vandaar dat Elisabeth en Zacharias hier met hun rechtvaardigheid dreigen vast te lopen. En ik heb het in mijn schets tussen haakjes gezet, tussen aanhalingstekens. Ze dreigen hier met de rechtvaardigheid van het Oude Testament vast te lopen. Want het Nieuwe Testament komt namelijk dichtbij. De bedeling van het Nieuwe Verbond komt nu zo dichtbij, en dat de bedeling van het Oude Verbond, de vrees des Heren, de gerechtigheid die uit de wet is, dreigt vast te lopen. Dreigt vast te lopen. En de vraag gaat hier dan ook reizen, zullen ze wel delen in het heil van het verbond? Want ze hadden geen kind bij de rechtvaardigheid voor God, en toch dreigen ze vast te lopen in het delen in het heil van het verbond van God. Kunt u het volgen? Ik kan het ook geestelijk wel vertalen. Wie God in oprechtheid vreest, kan het hiermee heel moeilijk hebben. Wie God in oprechtheid kent en vreest, kan het heel moeilijk krijgen om te delen in het heilige verbond genade door genade alleen. En dan kunnen de vragen liggen bij een voorbereiding op het heilige avondmaal. Ik kan het even zo vertalen. In oprechtheid mag je de Heere vrezen. In oprechtheid mag je de Heere zoeken. In oprechtheid mag je aan God en zijn dienst verbonden zijn. En toch kunnen daar die vragen reizen. Deel ik wel in het heil van het nieuwe verbond? En deel ik wel in de gerechtigheid van Christus? Volgt er weer gevraagd. Vragen die alles te maken hebben met de overgang van oud naar nieuw verbond. In zekere zin hadden Zacharias en Elisabeth hier al mee te maken. De rechtvaardigheid van Zacharias en Elisabeth hield wel in, en dat is heel eenvoudig, dat het biddende mensen waren. Dat is voor geen twijfel vatbaar. Straks dan zegt de engel, uw gebed is verhoord. Nou, dat staat ook in de Bijbel. Het waren biddende mensen. Dus dat behoort in ieder geval bij de vrees des Heren van deze mensen. Biddende mensen. Het biddende leven genieten behoort bij de oprechte vrees des Heren. Als u toeleeft, als wij toeleven naar de viering van het Heilige Avondmaal, en ons afvragen of wij daar deel aan hebben, dan moeten wij, u en ik, bij onszelf nagaan of wij dat biddende leven kennen. Heel eenvoudig. Een biddend leven. Dat kan soms ingezonken zijn, maar wel een biddend leven. Want als het ingezonken is, dan gaan de alarmbellen rinkelen. En dan gaan de lichtjes branden, als het goed is. Ja toch? Een biddend leven hoort bij de oprechte vrees des Heers. Het gebed behoort wezenlijk bij de mens die rechtvaardig is voor God. Zacharias en Elisabeth. Maar de horing van dat gebed behoort bij het rechtvaardig zijn van God. Volgt u dat? Het gebed behoort bij het rechtvaardig zijn voor God. En de verhoring van het gebed behoort bij het rechtvaardig zijn van God. En wat zit dat dan? Het rechtvaardig zijn voor God. En het rechtvaardig zijn van God. Wat zit daartussen? Het gebed en de verhoring. De genade. En wat verbindt die twee? Het rechtvaardig zijn voor God. En het rechtvaardig zijn van God. Genade. En wat verbindt die? Het gebed en de verhoring van het gebed. Genade. Genade van begin tot eind. En hoop dat u meekomt. Zacharias had door loting het voorrecht gekregen om in het heilige van de tempel het reukoffer te mogen ontsteken. Dat is een groot voorrecht. Dat zal hij ongetwijfeld naartoe geleefd hebben. En om zoveel mogelijk priesters de gelegenheid te geven dat mee te maken, dat ze daar geroepen werden, was er een bepaling dat iemand die dit slechts eenmaal in zijn leven zou mogen doen. Eén keer. En zo zou het hele priesterlijk geslacht aan de beurt komen. Dus u voelt wel, toen Zacharias dit ten deel viel, door loting, dat een geweldig gebeuren voor hem was, dat hij in de tempel van God het reukoffer mocht ontsteken. En daar staat een man, en u kunt zich een beetje indenken, bevend van ontroering, van heilige eerbied, voor het eerst, voor het laatst in zijn leven, naast een offeraltaar. En hij mag het ontsteken. Daar staat hij. Heilige vreze God zal op zijn gezicht lezen zijn geweest. En daar verschijnt ze maar in één keer een lichtende gestalte. Een engel. De engel des Heren. Aan de rechterkant van het reukofferaltaar. En als Zacharias hem ziet, staat er, dan werd hij ontroerd en vrees is op hem gevallen. Heel zijn wezen trilt. Heel zijn wezen wordt geraakt door die lichtende gestalte naast hem. Als oud-testamentisch man heeft hij geweten wat hier gebeurde. Vrees, bang. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias. Weer die merkwaardige woorden van vorige week, weet u wel, die ook je zegt, mocht spreken, dus ja, vrees niet. Die twee woorden die de kern van het heil van God uitmaken, in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Vrees niet. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Nou, ge weet dat Zacharias vreest, is toch geen wonder, hè? Als u denkt aan Exodus 34, waar God tegen Mozes gezegd heeft: mij zal geen mens zien en leven. Dan ziet hij als het ware de heerlijkheid Gods. Maar zegt die engel: vrees niet, Zacharias. En ik wees wel op de merkwaardige woorden: vrees niet. Hier nogmaals, het kruwoord zijn voor het hele heil van God. Maar nu heel nadrukkelijk, het nieuwe testament zal blijken te zijn de genadige toewending van God tot een zondige mens. Vrees niet. Even later dan hoor je het zingen door de engelen. En hoor je het ook zeggen door de engelen in de velden van Efrata: vrees niet, want u is heden geboren de zaligmaker. En diezelfde woorden hoort hier ook Zacharias: vrees niet. En dat zegt de engel. En dat is de engel dat Gods gebed verhoogt. Ja. Eerlijk gezegd, niet dat Zacharias op dat moment nog om een zoon bad. Dat doet hij recht niet. En dat deed hij gisteren ook niet. En dat deed hij de week daarvoor ook niet meer. Hij bad niet meer om een zoon. Want daarin geloofde hij niet meer. Ja, maar het is toch een godvrezend man, ja. Maar daarin gelooft hij niet meer. Maar hij is toch rechtvaardig voor God? En dan geloof je toch tegen de klippen op? Ja. Als je dat jezelf aangeleerd hebt, wel. Maar van God geleerd bent niet. Dan krijg je te maken met je vlees. Hij gelooft dat niet meer. Hij gelooft daar niet meer in. Luister maar, vers 18. Hoe kan dat nou? Ik ben oud. En mijn vrouw is ver op de dagen gekomen. Kan toch niet meer? Natuurlijkerwijs. Je hoort hem bijna zeggen tegen de engel: gebruik uw verstand. Gebruik uw verlicht verstand. Kan toch niet? Ik ben oud. Mijn vrouw is ook al heel oud geworden. Hoop op het ontvangen van een kind was natuurlijkerwijze onmogelijk geworden, vindt Zacharias. Ja, maar werd er toch vroeger om gebeden? Ja, vroeger wel, maar dan niet meer. Weet u, gemeente, wat ik nou zo wonderlijk vind? Dat God dat gebed verhoord heeft. Welk gebed? Dat werd van lang geleden. En zo mag ik tot uw troost, tot onze troost zeggen. Dat echte gebeden blijven liggen voor de troon van God. Als je echt mag bidden, dat komt altijd over. Die blijven liggen. En daar komt God op terug. En dat kan lang duren. Maar hij komt erop terug. Luister maar. Uw gebed is verhoord. Ja? Dat is niet gebed van vandaag, ook niet van gisteren. Van lang geleden. Uw gebed is verhard. Vind je dat niet een bemoediging? Is dat niet een bemoediging? God geeft dat niet meer. Maar eerlijk is eerlijk, waar staat Zacharias hier? Ja, bij het altaar. Bij het reukofferaltaar. Wat een plek, zeg. Maar waar staat Zacharias hierin? Eerlijk is eerlijk. In de tempel, ja. Ja, ja. In het ongeloof. In puur ongeloof. kan dat nou? Ik ben oud. Ja, maar nogmaals, hij staat toch bij het reukofferaltaar. En dat ontsteken van het reukofferaltaar was een zinnebeeldige symboliek, als zinnebeeld van het doen opstijgen van de gebeden van Gods volk naar omhoog. Of de Heere met zijn heil mocht komen en verlossing en zaligheid werken. Lieve gemeente, onthoud hoe belangrijk is de openbare dienst der gebeden in de dienst van de verzoening. Als je zelf met een ongelooflijk hart in de kerk zit, en hoe vaak dat niet voor? Of met een ongelooflijk hart op de kant, komt het ook voor? Ja. Maar je staat in de dienst van de verzoening, naast de dienst van de openbare gebeden, onderschat dat niet. Als je zelf leeg bent, ongelovig en ellendig, dan wil God je nog wel eens meenemen in de openbare van de gebeden, waarvoor het volk Gods de gebeden tot God wordt opgezonden. Nou, wat gebeurt hier? En God verhoort hier het gebed van deze biddeloze man op dit moment. Maar hij verhoort het wel door een wonder. Want gemeente, God verhoort altijd via het wonderen van de genade. Onderweg is kun je het vergeten. En de verbondsbeloften waren altijd wonderlijkerwijze vervuld. Waar dit natuurlijkerwijze onmogelijk is geworden. Dat is een zin. Ik kan het gewoon zeggen. Wat niet meer kan, dan kan het. Ik kan het ook omdraaien. Wat kan, dan kan het niet. Uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Dat Johannes via een wonder geboren zal worden. Daar zit heel veel aan vast. Daar zit aan vast de hele oud-testamentische bediening die naande. Ik hoef u slechts te wijzen op de wonderlijke geboorte van Isaac. Toen het niet meer kon. En bijna dezelfde woorden werden gebeden door Abraham en door Sarah. Af en ver op de dagen komen. Heere God, sorry, maar dat kan niet meer. En dan gebeurt dat juist. En dan gaat God die wonderlijke roeping van Abraham nu helemaal vervullen. In de lijn van de geslachten van de aartsvaders, maar wel steeds door het wonder van de genade. Waar het niet meer kon, daar kan het. Hebreeën zegt dan later, door het geloof heeft Sara. Weet u wel, taal ontvangen. Maar dan kun je de lijn verder trekken, want hetzelfde ziet u ook bij Rebecca. Niet eens op Jacob. En hetzelfde ziet u ook bij de vrouw van Manoah. Geen kinderen. Ook staan was een offer. En ook daar komt een engel. En die zegt, die zal een zoon krijgen. Simson. En hetzelfde ziet u ook bij Hanna, weet u wel, de tempel. Geen kinderen. Geen kinderen. En ze huilt zich leeg voor God, voor de tempel. Dit mag een aanmoediging zijn voor jonge gezinnen onder ons die kinderloos zijn tot op heden. Hanna, En dan krijgt ze de belofte. Je zou een zoon krijgen. Samuel. Weet u wel? Dus de voortdurende lijn in het Oude Testament. Steeds wordt het heil van God daar gekregen waar het eigenlijk niet meer kan. Dat is heel belangrijk. Dat is doorslaggevend hier. En dat was in het Oude Testament een daadwerkelijke prediking, verkondiging van Gods genade. Het wees telkens weer aan dat heil alleen maar door een bijzondere wonderdaad van God gewerkt kon worden. En moet en zal worden. Ook vandaag. Bovendien was het daadwerkelijke verkondiging van de bovennatuurlijke geboorte van de Zoon van God, de Maagd Maria. Wat natuurlijkerwijze ook niet kon. Ziet u wel? Hoe het heil hier vooraf geschaduwd wordt, het hele Oude Testament. En nu, bij de laatste figuur, op de drempel van oud naar nieuw, Zacharias, Elisabeth, herhaalt zich wat kenmerkend was, het ontvangen van het heil in het hele Oude Testament, van Abraham af tot het einde toe. Het heel dus wordt samengevat nu nog een keer en deze laatste wachtpost op de drempel van het Oude Testament, Zacharias en Elisabeth. En zij geven de hand aan de eerste lichte figuur in het Nieuwe Testament, Maria, die een zoon zal ontvangen, wonderlijkerwijs. Ziet u de samenhang? De samenhangende elementen? Gods bondsbeloften zouden wonderlijkerwijze worden vervuld. En dat gebeurt vandaag nog. Ik zei al, gemeente, heel simpel weergegeven, waar het niet kon, kon het. Waar het niet kan, kan het. Voorbereidingswerk. Als het niet kan, kan het. Maar dan door de genade. En houd het ander ook nog maar vast dan passant. Waar het kan, kan het niet. De zoon van Zacharias zal onmiddellijker zijn van de zoon van God. Ook in zijn bovennatuurlijke geboorte. Zacharias gebed werd dus wonderlijkerwijze verhoord. En gemeente, op geen andere wijze verhoort God vandaag onze gebeden. Het is dezelfde God hoor. Ja toch? Hij verhoort altijd door het wonder van de genade heen. Opdat zijn genade zou schitteren. Opdat zijn naam geheiligd zou worden. Opdat zijn werk verheerlijkt zal worden. En gezult zijn naam heette Johannes. En die naam komt uit het bijzondere karakter van zijn werk. Het werk van die voorloper en van Gods werk. Want Johannes wordt geboren door een wonder. En dat de Heere genadig is, wordt ons geopenbaard door een bovennatuurlijk wonder van Gods genade. Ik kan het beter zo samenvatten. Johannes werd gebaard door een wonder. En dat God genadig is, wordt ons vandaag geopenbaard door het wonder van Gods genade. Maak nou de genade nooit het wonder los. Ik kan beter zeggen, maak nou van het wonder de genade nooit los. Want je houdt niks over. Je houdt een woord over, een klank. Als het wonder weg is, de genade ook weg. Dat de Heere genadig is, wordt ons geopenbaard door een bovennatuurlijk wonder van Gods genade. En daarom kunnen we zalig worden. De verhoring van dit gebed moet beloften nog wel vervuld worden. Want Johannes moet hier nog wel geboren worden. Of hij dat aankondigt, die geboorte van zijn zoon, dan moet het nog wel gaan gebeuren. Dat wil zeggen, met de Zacharias moet het hier doen met het woord van de Heere. Met de adventsverwachting dat hij en zijn vrouw het zo mogen verwachten. Johannes. Maar die adventsverwachting heeft alleen maar het woord van God hier en meer niet. Want het is nog niet vervuld. Het is nog niet ontvangen wat God beloofd heeft. Dus nogmaals, Zacharias moet hier wel doen met pure adventsverwachting. Vanmorgen gepreekt, heb ik begrepen, die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Prachtig gedacht. Maar die verwachting van het Oude Testament, die gaat hier nu, op drempel van oud naar nieuw, door de onmogelijkheid heen vervuld worden. Dat is het punt. Er mag verwachting zijn, maar die wordt door God ingevuld op een bovennatuurlijke, wonderlijke wijze. Daar gaat het hier om. Maar dan kun je niet meer rekenen. Dan kun je niet meer rekenen. Je moet er wel mee rekenen. Dat God zo werkt. De God van de Heilige Schrift. Kennen we deze adventsverwachting? Dat de Heer ons genadig zal zijn. Door onze onvruchtbaarheden. En onmogelijkheden heen. Dat de Heer ons genadig zal zijn. Zien we het niet nog. En ervaren we het niet nog. Dat hij toch genadig zal zijn. Kennen we deze adventsverwachting? In het hopen op zijn woord. En daarbij gemeente hebben we ons te houden aan het woord van de Heere, dat hij ons genadig zal zijn. Dat hij ons genadig zal zijn, waar we niets meer te verwachten hebben. En dat hij ons genadig zal zijn. Terwijl we zelfs niet meer kunnen bidden. Zacharias. Voorbereiding. Geen verwachting. Niet in verwachting. Je kunt zelfs niet meer bidden. Je kunt er niet meer om bidden. En toch, heel diep in jou, die stille hoop op God. Ik hoop op zijn woord. Dat kun je niet laten. Ik hoop op zijn woord. Meer niet. Advent. Adventsverwachting. Zacharias kan het ook zomaar niet geloven. Al zegt de engel dat. Al zegt God hem dat. Hij kan nog niet geloven. Is deze rechtvaardig van God? Jawel. Maar van God uitgezien. Niet van de mens uitgezien. Het is een krachtfiguur hoor. Zo'n prachtfiguur, weet u. Zo'n prachtgelover. Niks niet. God zegt, ik krijg een zoon. En ik geloof het nog niet. Is die man rechtvaardig van God? Ja, van God vandaag is die man. Maar het komt dan wel duur te staan. Want de engel zegt, je zal stom zijn. Niet kunnen praten. Tot de belofte is vervuld. En dat er niet gezien en gehoord had, dat hij een godswoord was. Want als er nou een engel naast je verschijnt, hoef je niet te twijfelen of het God zelf is. Die zijn woordje laat verkondigen, ja toch? En dan nog twijfel. En dan zegt God niet via derde, toch een aardige man. Ja, ik neem het wel van je, oké. Jij zal stom zijn. Niet kunnen praten. Tot vervuld is wat God beloofd heeft. Hou er rekening mee. God bezoekt ook de zonde van zijn kinderen, hoor. En ook een ongeloof. Ik wil niet kunnen praten. Wat betekent gemeente? Als hij vraagt, waarbij zal ik dat weten? En het teken vraagt naast het woord. Dan resulteert dat in een zwijgende mond. Een zwijgende mond. Zacharias rekende niet met Gods almacht, maar wel met eigen onmacht. En omdat hij zich niet wierp op het woord des Heeren alleen, wierp de Heeren terug op zichzelf. Nou, het is veel over, hè? Het is de laatste figuur in het Oude Testament. Wat een diepte van ongeloof. De oud-testamentische bedeling gaat hier dan ook zwijgen. Zwijgen. In de persoon van Zacharias. Zwijgen. Die mond wordt gesloten. Wat een onderscheid met Maria. In de lichting van het nieuwe verbond. Als daar de engel zegt, u zal een zoon ontvangen. Dan zegt ze, mij geschieden. Naar uw woord. Geloof. Puur geloof. Nieuwtestamentisch geloof. Zie je het contrast hier? Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Op rempel. Kijk gemeente. Dat de Heer een adventsvolk als Zacharias toch genadig zal zijn. Dat zal bevestigd worden door eigen onvruchtbaarheid, door eigen onmogelijkheid en door eigen ongelovigheid heen. Opdat genade, genade zal zijn. Waarom kan een adventsvolk dat geen verwachting en geen geloof meer heeft, toch zalig worden, om Jezus wil. Amen.